Goedemorgen allemaal. Fijn om weer
bij jullie te zijn.
Deze keer is niet zo heel lang geleden. Volgens mij was het eind december of zo. Goed om samen ook vandaag weer Gods woord te openen. En dat doen we in Jozua 5. Jozua. Hoofdstuk 5 en een klein stukje van hoofdstuk 6. Ik begin te lezen bij Jozua 5, vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan. De stad één keer rondtrekken, zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de bazuin blaast, op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen, dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen. Ieder recht voor zich uit. Tot zover. Ja, we vallen eigenlijk midden in een veel langere geschiedenis, maar ik ga een beetje uit van bijbelkennis bij jullie. Het volk Israël is vanuit de woestijn, 40 jaar in de woestijn geweest, is uiteindelijk bij de Jordaan gekomen. Daar is Mozes overleden, op een hele bijzondere manier. Vervolgens is Jozua aangesteld tot de nieuwe leider van het volk Israël. En ze zijn hier net door de Jordaan gegaan, dat lees je 3 hoofdstukken eerder. En staan nu in dat nieuwe land waarvan God al zo lang geleden heeft gezegd, dat land is van jullie, ik ga het jullie geven en vertrouw op mij. En hier, en dan is de eerste stad, de eerste grote stad die ze tegen gaan komen na de Jordaan, is Jericho, een enorm sterke stad. En dan staat daar Jozua, hoofdstuk 5 vers 13, hij is dan bij Jericho en ik weet niet hoe wij dat, of wij zo dapper zijn. Als ik naar mezelf kijk, maar ook wel een beetje omheen, dan zijn we soms geneigd om problemen juist uit de weg te gaan. Als iets een beetje spannend is, dan gaan we daar niet zomaar op af doorgaans. Jozua die gaat naar Jericho, eerste bolwerk. En waarom hij daar is, dat staat er niet. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat hij de zaak ook wat verkent daar. Zelf doe ik dat eigenlijk ook altijd als ik ergens met een groep mensen heen ga. In dit geval vanuit mijn werk met een groep kinderen. Dan probeer ik altijd daar van tevoren een keer heen te gaan. Van wat gaan we aantreffen? En je wil een stukje overzicht hebben. Misschien is dat bij Jozua ook wel zo geweest. Alleen die groep was een stuk groter. Stel je voor, je bent de leider van een volk. En je moet dat land in. En je moet een stad gaan veroveren. Of in ieder geval, er zal een confrontatie komen. En hij staat bij Jericho. Het zou ook kunnen zijn dat het vanwege de stad zelf was, dat Jozua aan het verkennen was. Het was een enorm sterke stad met, zover wij uit opgravingen ook weten, een hele dikke buitenmuur. En daarachter nog een tweede, nog dikkere en ook nog hogere muur. Alleen de poorten waren een doorgang om in die stad te komen. Maar die waren inmiddels dicht. De mensen uit Jericho hadden zich verschanst in hun stad. En wat ook wel even goed is om ons te realiseren, is dat Jozua op dat moment niet weet wat wij nu al wel weten. Dat is dat hoe de Heere nou verder gaat. Hij weet, hier is Jericho, hier moet wat gebeuren. Maar hoe dat zal gaan, weet hij niet. Hij heeft ook de instructie op dat moment nog niet gehad, die we net hebben gelezen aan het begin van hoofdstuk 6. De oorlogen die tot op dat moment geweest waren, waren allemaal veldslagen geweest. Maar dit zal voor het eerst zijn rond een stad. Zou Jozua misschien getwijfeld hebben? Het is op zich een gedachte die goed is om even na te gaan. Want we weten dat hij al eerder, in hoofdstuk 2 lees je dat, van het boek Jozua, de stad al heeft laten verkennen en de situatie. Toen zijn er twee verspieders in Jericho geweest, hebben daar ook het omliggende land verkend. En de conclusie was heel duidelijk, dat lees je in hoofdstuk 2 vers 9 tot 11... Dat is dan uit de mond van Rahab notabene, een heidense vrouw. Dan zegt zij in hoofdstuk 2 vers 9. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. En dan als je verder leest, dan merk je dat die mensen in Kanaan heel goed de ontwikkeling hebben gevolgd. Er komt een volk op hen af met een hele wonderlijke, sterke God die allerlei daden doet die nieuw zijn, die onvoorstelbaar zijn. En de mensen zijn bang. En Jozua, die weet dat. Nou, ik denk dat we heel goed kunnen uitsluiten dat Jozua bang zou zijn en daarom nog eens een keer zou zijn gaan kijken. Jozua is, dat lees je in het hele boek Jozua ook heel duidelijk, juist een leider geweest, een voorbeeld in gehoorzaamheid aan God en ook in vertrouwen op God. Ik denk zomaar aan dat vertrouwen bijvoorbeeld, dat ze op een gegeven moment in hoofdstuk 10 lees je dat, dan is die verovering van het land in volle gang en is er een enorm leger op hen afgekomen. En dan is die slag bij Gibeon. En in het heetst van de strijd zegt Jozua op een gegeven moment, zon, sta stil. Wat een vertrouwen had Jozua in God. En aan het eind van zijn leven, hoofdstuk 24, lees je dat, die bekende tekst. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dus Jozua is absoluut een man geweest die wat dat betreft ook zijn naam eer aan deed. En denk ook een prachtig type is, een prachtige heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. God vertrouwen en gehoorzaamheid. En eigenlijk geloofde, je zou kunnen voorstellen, moet iedereen toch wel in die overwinning geloofd hebben. Als zelfs een heidense vrouw als Rahab erin gelooft. En als je even teruggaat, de hoofdstukken hiervoor, dan zien we dat de tocht door de Jordaan inmiddels is geweest. Nou, de Jordaan was op dat moment, dat lees je in hoofdstuk 3 vers 15, op de hoogste stand. De Jordaan was buiten zijn oevers getreden. Dus hij was niet alleen heel breed, maar ook nog eens een stuk dieper. En op dat moment gaat de Heer met zijn volk door die rivier. En wat we ook lezen in het begin van hoofdstuk 5, dat lees je in vers 11 en 12, dat ook de manna, de toevoer van manna, het hemelse brood, ook was gestopt na de eerste paaschaviering in het beloofde land. Dan staat er, ze aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Het manna hield de volgende dag op. En dan is er maar één conclusie mogelijk en dat is, je kan alleen nog maar vooruit. En ik denk dat iedereen dat heel goed begrepen had. Maar hoe zal dat nou gaan, hè? Bij die stad Jericho? Nou, Jozua die gaat daarheen, we weten niet of het overdag was of 's nachts. is ook niet belangrijk, maar dan gebeurt er iets. Hij ontmoet een man. En die man die staat met een getrokken zwaard in zijn hand voor hem. En het eerste wat mij opviel is dat Jozua ja, eigenlijk heel rustig blijft. En ja, vrijmoedig ook. Hè, rustig en vrijmoedig. Nou heb je van die mensen, die hebben dat van zichzelf. Hè, dat is een soort karaktertrek. Die zijn altijd rustig als er wat erg gebeurt. Of het lijkt zo. En die zijn heel moedig. Dus zou dit nou een karaktertrek zijn geweest van Jozua? Ook dat weten we niet. Maar wat het in ieder geval is, is dat het een uiting is, denk ik, zijn houding van de Heere heeft hier alles in de hand. He, er staat iemand tegenover hem die klaar is om een klap uit te delen. En niet zo'n kleintje ook. En ik denk dat Jozua heel goed heeft beseft, de Heere heeft alles in de hand. En misschien zit er ook wel iets in van het besef van, ja, maar het land waar ik nu op sta, is het land van de Heere. Het is het land wat wij van de Heere krijgen. Iets van eigenaarschap. Zo gedraagt hij zich althans wel. Want Jozua begint als eerste te praten. En hij begint het gesprek en wil helderheid. Wie heb ik hier voor me staan? Hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Het woord tegenstanders, ik keek het juist nog even na vanmorgen, zou je ook kunnen vertalen met benauwers, hè? De mensen die het benauwd voor je maken. Zodat ze goed helder houden dat het geen kleinigheidje was, hè? Om daar op dat moment te staan. En op te weten dat je zo'n oorlog moet gaan voeren. Hoort u bij ons of bij degene die het ons benauwd maken, onze tegenstanders? En dan zegt die man eigenlijk dubbel nee. Ja, Jozua stelt eigenlijk een dubbele vraag. Maar die man zegt nee. Hij maakt duidelijk dat hij geen bloedverwantschap heeft, hè, met Israël, met vriend. Hè, maar ook geen bloedverwantschap met vijand. Het is een man van boven. Dat kunnen we denk ik wel concluderen. Hij stelt zich ook voor als de bevelhebber van het leger van de Heere. En daar wil ik even op inzoomen. Dat is natuurlijk echt een beetje voer voor mensen die graag in de Bijbel studeren en met woorden en zo aan de slag gaan. Het leger van de Heere. Hè, dan, ik heb zelf altijd gedacht, nou, dat zijn de engelen. Ik bedoel, dat, nou, zo worden engelen ook genoemd. Hè. De engelenmachten worden ook de legerscharen van de Heere genoemd in het woord. Maar als je terug zou gaan in de woestijnreis en wat de Heer allemaal gezegd heeft, dan ontdek je dat ook het volk Israël het leger van de Heere wordt genoemd. Ik laat het nu in het midden, hè, wat hier bedoeld wordt met bevelhebber van het leger van de Heere. Het zou allebei het geval kunnen zijn. Zowel het hemelse leger, maar ook het leger, hè, het volk Israël. En wie is dan die bevelhebber? En dat is goed om even bij stil te staan, om ook onszelf alweer te beperken. Want als je dan bent aan het studeren bent in de Bijbel, ik weet niet of jullie dat ook hebben, dan kom je soms op een trekje, eigenlijk een laadje open en dan kun je weer helemaal in verliezen. Uiteindelijk moeten we weer terug naar de boodschap. Maar toch even kort, het woord bevelhebber, als je dat nazoekt in het Hebreeuws, dan kom je uit bij iemand die leiding geeft aan het leger, maar die net onder de hoogste baas staat. Die net onder de koning staat. Dus zeg maar de één na hoogste persoon. Dus niet de hoogste, maar de één na hoogste persoon in rang. En die eigenlijk namens de machthebber boven hem het bevel voert over het leger. Dus we zouden kunnen denken aan een hooggeplaatste engel, een aartsengel bijvoorbeeld. Wat opvalt is dat die bevelhebber ook zegt, nu ben ik gekomen. En toen ik dat zinnetje las, toen kwam het mij bekend voor. En ik dacht, waar heb ik dat nou eens eerder gelezen in de Bijbel? Nou, dan ga je zoeken en dan kom je daar wel uit. Ik kwam uit bij Daniel 9. Ik ga dat nu niet met jullie lezen, maar dat is die indrukwekkende passage dat Daniel verootmoediging doet voor zijn volk. He, dan is de ballingschap van het tweestammenrijk al een poos aan de gang. Ze zijn in Babel. En op een gegeven moment dan gaat Daniel verootmoediging doen voor het volk. Hij beleidt nog de zonde van het volk. En hij smeekt om herstel. En dan komt daar Gabriël naar hem toe. En dan zegt Gabriël diezelfde woorden. Nu ben ik gekomen. Moest ik even aan denken. Het zou kunnen zijn dat we hier met een aartsengel of misschien met Gabriël te maken hebben. Wat ook zou kunnen, is de tweede optie, is dat het de engel van God is die voor het volk uitging. Dat is goed om even op te zoeken. Exodus 14, vers 19. We weten allemaal dat er een wolkkolom en 's nachts ook een vuurkolom was, die het volk de weg wees. Maar in Exodus 14, vers 19, lees je ook over een engel van God die voor het leger, heb je het woord, het leger van Israël uitging. Misschien nieuw, maar er was dus een engel van God. En ook nog eens die wolk- en vuurkolom. Was het deze engel misschien? Of was het de engel van de Heere, die we ook in het Oude Testament heel vaak tegenkomen. De engel des Heeren, oftewel de Heere zelf. We kennen denk ik wel de geschiedenis van Abraham, die op een dag bezoek krijgt ook van de Heere God met twee engelen. En daar is ook de engel van de Heere. Of bij Hagar, die de woestijn invlucht, ook in diezelfde tijd met de kleine Ismaël. En die ontmoet dan de engel van de Heere, oftewel de Heere zelf. Nou heb ik met jullie net ook een klein stukje van vers 6, van hoofdstuk 6 gelezen. En nou denk je misschien, er zijn dus uitleggers die zeggen van nou, wat wij in vers 6, hoofdstuk 6 hebben gelezen, die extra versen, die sluiten eigenlijk aan op hoofdstuk 5. Dus dat zou dan één geheel zijn. En als je dan in 6 vers 2 leest, toen zei de Heere, Jahwe, tegen Jozua. Dus dan zegt men, nou zie je wel, als dat één geheel is, dat slot van hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6, dan moet dat daar wel, die bevelhebber, de Heere zelf geweest zijn. Nou, gelukkig hoeven wij dat niet te bepalen. Want ik wil graag terug naar de essentie van hoofdstuk 5, vers 14. Met wie we nou ook te maken hebben, of het nou een aartsengel is, of het nou die engel is die al de hele tijd voor het volk was uitgetrokken, of het gaat over de engel van de Heere. De Heere laat iets zien aan Jozua. Hij wil Jozua iets duidelijk maken. En dat is dat hij ter plaatse is. En dat het echte bevel in zijn handen ligt. Dat is waar het om gaat. Het echte bevel, er zal gevochten moeten worden, er zal strategie moeten zijn. Het echte bevel ligt in de handen van de Heere. En dat is allereerst denk ik een hele bemoediging geweest voor Jozua. Hij staat er niet alleen voor. En wij mogen dat ook weten in geloof. En Jozua die mag het daar ook zien. Hij ziet iemand staan die zegt, ik ben het bevelhebber van het leger van de Heere. Hij staat er niet alleen voor. En die bevelhebber die heeft een getrokken zwaard in zijn hand. En ja, wat ik dan wel eens doe, is even zoeken van, nou, waar komen we dat zwaard voor het eerst tegen? Of waar komen we dat nog vaker tegen? In het boek Jozua wordt 17 keer over een zwaard gesproken. Op zich ook wel voorstelbaar als je kijkt hoeveel er gevochten wordt. En er werden heel veel zwaarden gebruikt. Die bleven niet schoon. Maar de eerste keer, en ook de eerste keer dat het in dit boek over een zwaard gaat, is het een zwaard die in de handen ligt van de bevelhebber van het leger van de Heere. En dat is ook maar één keer in het boek Jozua. En gelijk ook de eerste keer. Dat is mooi. Dat is mooi. De Heere laat eigenlijk zien, nou, maar ik sta aan het begin van al die oorlogen. En waar ik ook op wil wijzen, dat is wel goed om ook te koppelen aan de actualiteit, dat is dat de strijd om Israël, want daar gaat het natuurlijk daarom, het gaat om de strijd om het beloofde land. Dat is een strijd waarin niet alleen mensen tegenover elkaar staan. Hè, waarin niet alleen volken tegenover elkaar staan. Maar het is een kosmische strijd, zou je kunnen zeggen. Het is een strijd waarin de Heere staat tegenover de volken. En dat is ook voor ons goed om te onthouden als we ook de dingen een beetje volgen rondom Israël. Op zich wel voorstelbaar, denk ik, als we de Bijbel liefhebben en het volk van de Heere God ook liefhebben. Dat we die dingen ook een beetje volgen. We krijgen zo makkelijk het beeld voorgeschoteld van, nou, vrede in het Midden-Oosten, dat is een kwestie van politiek, dat is een kwestie van een beetje dit, de een moet een beetje dit en de ander moet een beetje dat. En we praten erover en we vergaderen erover en desnoods vechten we ook een beetje. Maar het is te regelen, dat is wel de teneur van het nieuws wat we voorgeschoteld krijgen. En dat kan ook maar zo een gedachte worden in ons hoofd van vrede in het Midden-Oosten, vrede rondom Israël. Dat is iets wat mensen op een bepaald moment, in zeer ideale omstandigheden, misschien nog wel voor elkaar zouden kunnen krijgen. Met hun goede bedoelingen. Nee. Als er eentje is die vrede kan geven in het Midden-Oosten, als er eentje is die vrede kan geven rondom Israël en in Israël, dan is het de Heere zelf. En dat is de lijn die de Bijbel heel duidelijk laat zien. Het is Gods land en het is Gods zaak. En dat was het toen al en het is het nu nog steeds. Als Jozua doorheeft wie hij tegenover zich heeft. Kijk, wij moeten daar een stukje studie naar doen, maar ik ga ervan uit dat Jozua gewoon wist van, oh, die heb ik tegenover me. Dan kent hij zijn plek ten opzichte van de bevelhebber van de Heer. En hij neemt een hele nederige houding aan met zijn gezicht ter aarde. En je ziet ook dat hij ervan uitgaat dat hij ook instructies zal krijgen. Aan het eind van hoofdstuk of aan het eind van vers 14 staat, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Ik zie dat hier in de herziene Statenvertaling dat met een hoofdletter staat. Misschien zul je denken, nou, waar hebben we dan net zo moeilijk over gedaan? Hier staat toch gewoon Heere, Adonai? Ja, kan. Het zou net zo goed kunnen betekenen als dit een boodschapper was van de Heere. Wat wil mijn Heere via die boodschapper, via die bevelhebber, tot mij spreken? En de Heere wil inderdaad ook iets zeggen. En het is zo bijzonder wat de Heere dan gaat zeggen. Moet je even nog verplaatsen in de situatie. Een stad in het zicht waar gevochten moet worden. Die twee mannen tegenover elkaar. De een vraagt instructies aan de ander. En wat zal nou die eerste zin zijn, hè? Wat zal nou die eerste zin zijn? Die oorlog die gaat bijna losbarsten. Wat zal nou die eerste zin zijn? En dan zegt de Heere als eerste, misschien ook wel alleen dat, het ligt er even aan of hoofdstuk 6 dus aansluit. Dan zegt de Heere, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. Nou, dat lijkt me nou niet een hele voor de hand liggende instructie in dit geval, toch? Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. In het oosten was het uitdoen van je schoenen een teken van eerbied en van respect. Dat kunnen we nog volgen, maar het betekent meer dan dat. De plaats waarop je staat is heilig. En wat betekent dat? Heilig. Ook is een woordje wat belangrijk is om wel helder te hebben. Heilig betekent afgezonderd. Apart gezet voor. Iets is geheiligd. Het is bestemd voor. Gereserveerd voor. De plaats waarop je staat is apart gezet. Gereserveerd voor. Het is een heilige plaats. Dus het gaat hier niet om het feit dat God eigenlijk zegt van, pas op Jozua. Afstand graag. De plek waarop je staat is heilig. Heilig heeft misschien in ons beeld iets van afstand tussen ons en God. Nee, de Heere zegt hier letterlijk, de plaats is apart gezet. En trek je schoenen van je voeten en ga daar maar eens lekker, ja dat is mijn taal, maar ga daar maar eens stevig met je voeten opstaan. Met je blote voeten wel te verstaan. Ga nou eens stevig op dat land staan. Dat land wat de Heere beloofd heeft. Maximaal contact met de grond. Het is voor jullie, dat land. Hier gaat het gebeuren. Dat de Heere dat land aan jullie gaat geven. En Jericho zal de eerste plek zijn waar het gaat gebeuren. Hier gaat God zijn belofte vervullen. Zet je voeten maar stevig op. Wat er ook gaat komen, Jozua. Benader de situaties die vanaf nu op je weg komen als bezitter. Het is jullie land. Dat is denk ik de essentie van wat de Heere hier zegt. En eigenlijk sluit dat heel mooi aan bij het principe wat we al een paar bladzijden eerder vinden. Jozua 1, is goed om even erbij te pakken. Jozua 1, vers 2 en 3. Dat zijn altijd hele wonderlijke versen. Daar is de Heere ook in gesprek met Jozua. Een soort startinstructie zou je kunnen zeggen. En dan zegt de Heere, mijn dienaar Mozes is gestorven. Jozua 1 vers 2. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, dat moet op dat moment nog, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En als de Heere zegt dat hij iets gaat geven, dan gaat hij het ook geven. Want de Heere doet namelijk altijd wat hij zegt. Dat heeft hij daarvoor ook gedaan. En dan staat er, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Als daar de Jordaan is, en je staat aan de ene kant, dan zegt de Heer tegen Jozua, dat land daar ga ik aan jullie geven. Elke plek waar jouw voet op staat, dat heb ik je gegeven. En er zit een beweging in. Een beweging. He, dus je kan aan de ene kant van de Jordaan bij wijze van spreken blijven staan en kijken en zeggen van nou, dat land is van ons. Dat hebben we gehad. De Heer gaat het geven. Maar als je niet over de Jordaan gaat, of er doorheen, wat op dat moment nog niemand weet hoe dat gaat, en niet je voet erop gaat zetten, dan wordt het niet van jou. Dus het is van je, maar je zult het stap voor stap in bezit moeten nemen. Eigenlijk hoefde het volk Israël alleen maar in gehoorzaamheid vooruit te gaan. Dat is bijzonder. Ze moeten een enorme militaire operatie, zou je in het, ja, als je niet beter zou weten, zeggen nou, een enorme militaire operatie. En het enige recept wat de Heer geeft is, vertrouw op mij en ga vooruit. Stap voor stap. En elk stuk waar je voet op staat, dat is van jou. En dat is op dat moment, Jozua 1, zo'n puur moment ook. Hè? Nog sowieso is de periode die beschreven wordt in het boek Jozua een hele pure periode waarin het volk heel dicht bij de Heere leeft. Ik zeg wel eens een soort gouden eeuw moet het bijna geweest zijn. Waarin die gehoorzaamheid en dat vertrouwen ook gewoon heel groot was. En dan met zo'n leider hè, als Jozua ervoor. Wat wil je nog meer, mensen? Ze mogen wonen in dat beloofde land. En de Heere wil het ze, ja, zo ruimhartig als de Heere is, hij wil het ze geven. Zet je voeten maar op. Jozua, trek je sandalen uit. Ga erop staan. Nou, tot zover even het tekstgedeelte. Ik wil graag even een bochtje maken naar ons leven. Nou, ik vind het altijd zoeken, als je van het Oude Testament hè, naar ons leven een soort toepassing wil maken. Heel het woord hè, is tot lering, heel het woord. Absoluut. De vraag is altijd hoe, niet of. Hè, ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat je van zo'n situatie niet zomaar één op één altijd naar je leven kunt gaan. We hebben het hier over de periode van de wet. Dat is een belangrijke kader, een belangrijke periode hè, in de Bijbelse geschiedenis. Wij leven niet in de periode van de wet, er gaan ook dingen anders. Maar goed, dat is nu even niet het thema. Maar ik geloof wel dat er een paar mooie nadenkers in deze geschiedenis liggen voor ons. Sowieso. Hoe zit het met ons ja, blote voetengedrag? Ja, geestelijk. Ik heb even een sandaaltje meegenomen. Ik moet alweer denken aan de zomer, maar ik hoop jullie ook. Maar hoe zit het met ons blote voetengedrag? Wij zijn echt een volk van schoenen. Wij hebben een vriendin in Gouda, die heeft ooit bij Archeon gewerkt. En zij ging altijd helemaal in haar rol op blote voeten de trein in en zo naar Alphen toe. En daar moet ik altijd aan denken, op blote voeten lopen. Maar eigenlijk zijn we dat niet gewend. Wij zijn echt een volk van pantoffels, van schoenzolen en dat soort dingen. Maar hoe zit het geestelijk? Want dat is natuurlijk wel waar ik heen wil. Is dat feit dat wij heel graag iets onder onze voeten hebben ook een beeld voor hoe we geestelijk leven? Durven wij stevig te gaan staan in dat wat de Heere ons beloofd heeft? En dan hebben we het over die geestelijke positie, hè, in Christus. Ik wil eerst een paar voorbeelden noemen, hopelijk ook bekend, maar waarin dat zo benadrukt wordt, bijvoorbeeld, hè, Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, dus dat wat je allemaal gekregen hebt, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Alles. En alles bij elkaar noemen wij genade. Of denk aan een tekst als 2 Korinther 5 vers 17. En ik hoop dat het voor jou en voor u mag gelden als waarheid. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat heeft de Heere beloofd. Colossenzen 1 vers 13. Hij die u getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Als je in geloof naar de Heer Jezus bent gegaan. Wanneer dan ook in je leven, dan mag dat voor je gelden. Je bent niet meer in het rijk van de duisternis. Je bent in het koninkrijk van de Zoon. En Efeze 2 vers 6 bijvoorbeeld. Ik moet ergens stoppen. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We zien elkaar nu zitten, maar dat is maar een deel van onze identiteit. Het grootste deel is zichtbaar voor Christus. En wij mogen in geloof dat ook zien en voor waar houden. Hoe zit het met ons geestelijke blote voetengedrag? Wat zit er tussen? We kunnen zo van die laagjes tussen zitten, zoals eigenlijk een zool. Je weet, ik hoor bij de Heer, maar er kan wat tussen zitten van godsbeeld. Van, kan ik echt, misschien een stuk uit je jeugd, kan ik zo echt, wil de Heer zo dicht bij me zijn? Mag ik dat echt allemaal hebben? Is het echt voor mij zo rijk, zoveel? Of een stukje twijfel. Ja, je moest eens weten. Je hebt het wel over mij, hè? Of drukte. Dat kan ook zo'n zooltje zijn. Dat we het allemaal wel weten. We kennen de Efezebrief en we weten het allemaal wel van die geestelijke zegeningen. Maar hebben we nog de tijd, mensen, om erbij stil te staan? De tijd om ons te realiseren wie we mogen zijn in Christus. Hoe kun je in vredesnaam een relatie onderhouden en een relatie noemen? Ook als het gaat om een relatie met God. Als je daar geen tijd voor hebt om daar mee bezig te zijn. Of onwetendheid. We mogen van missers bezitters worden. En het klinkt een beetje krachtig. Maar dat wat voor Jozua geldt, geldt ook voor ons. We mogen van missers die niks hebben, mogen we bezitters worden. In het aardse weten wij heel goed wat van ons is. We hebben niet voor niks schuttingen in onze tuin. Ja? Nou, zo kan ik wel doorgaan. Als ik op school rondkijk, dan weten kinderen heel goed van, dit is van mij en dat is van jou. En liefst hebben sommigen er nog wat bij van die ander, wat dan weer van hen is. Maar dat thema is een heel bekend thema. Maar hoe zit dat geestelijk? Zijn wij van die bezitters? Is dat geestelijke hoogmoed? Zo ben ik opgevoed. En nogmaals, ik wil dat niet op jullie projecteren, maar dat heb ik vaak gehoord vroeger. Dat is geestelijke hoogmoed. We moeten afhankelijk blijven van God. We moeten klein denken over onszelf en groot over God. Nou, dat ben ik helemaal mee eens. Maar de Heere zegt, Maar ik wil je zo dicht bij me hebben. Ik wil je genade geven. Is het een soort christen plus plus leven? Dat zou ook een gedachte kunnen zijn. Voor ja, mensen die wat tijd over hebben om eraan te denken. Of een beetje fanatiekelingen. Weet je, je hoort er tegenwoordig ook zo vaak van. Ja, maar ik ben toch gered. Joh, het is toch goed. Ik ben gered. Dat is toch het belangrijkste. Als je binnen bent, ben je binnen. Ja, als je binnen bent, ben je binnen. Dat klopt. Dankzij de genade en de trouw en de vergeving van God. Maar de Heere wil een weg met ons gaan. En die weg, dat noemen we het normale christelijke leven. En ik wil het eigenlijk zo stellig zeggen. Dat normale christelijke leven, dat leven van je voet erop zetten en verder wandelen. En dat wat je gekregen hebt in bezit nemen, dat is het enige leven. Dat is niet een soort grotere dimensie of zo. Dat is het enige leven wat God voor ons heeft klaarliggen. Het normale christelijke leven. Heeft dat nadruk nodig? Je merkt aan mijn stem dat ik daar wat emotie in leg. Merk ik nu ook aan mezelf. Heeft dat nadruk nodig? Misschien wel. Misschien wel. Want wat is namelijk het alternatief? Als je niet, zeg maar, ja, die genade gaat verkennen en daarin gaat staan. Als bezitter, als een geestelijke bezitter. Wat is het alternatief? Nou, het alternatief lees je ook heel duidelijk in die brieven. Een Efezebrief, een Colossensebrief bijvoorbeeld. Maar in meerdere brieven. Dan komt er juist dwaalleer om de hoek kijken. En die dwaalleer, waar die mensen in die tijd dat die brieven geschreven werden nog mee te maken hadden. Dat was altijd, als je dat samenvat, iets wat net een beetje afdeed van genade. Hè? We mogen rusten in Christus. Maar die dwaalleer die zet je altijd weer aan het werk. Je moet weer wat gaan doen. En het kan iets heel vrooms, iets heel spiritueels, iets heel, ja, wat heel veel mensen doen zijn. Maar het zet je aan het werk. Het is belangrijk dat we ons realiseren. Er is maar één leven met Christus. En dat is het leven dat hij in alle rijkdom aan jullie allemaal en aan mij wil geven. Wie je ook bent. De Heere wil ook met ons wandelen. En hij nodigt ons uit om met hem te wandelen. En je leest het heel mooi in de Efezebrief. Ik las net voor jullie Efeze 1 vers 3 hè, van die zegeningen. En wat staat er dan in Efeze 4 vers 1? En ja, je kan dan denken aan Jozua. Ik roep u op, gevangenen in de Heere, tot een wandel waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Eigenlijk is dat hetzelfde wat er staat in Jozua 1 vers 3. Je kan het wel hebben, net zoals dat land wat voor hen is, maar je moet erin wandelen. En nogmaals, het is niet iets plus, iets extra's. Het is het gewone leven met God. En ik zeg er heel snel iets bij. Want zo te leven, dat is ook een groeiproces. Dat is belangrijk om tegen elkaar ook te zeggen. En ook te zien dat dat ook het pastoraat is, zou je kunnen zeggen, wat de Heere ook voert. Dat de Heere heel duidelijk zegt van, dit is wat ik jou wil bieden. Zo hoog, zo rijk, zo groot. Maar je mag daarin groeien. Ja, zoals Petrus zegt, hè, groei op in de genade en de kennis van de Heere. En zo werkt het ook. En dan heb je voedsel nodig om te groeien. Het woord van God, hè, maar ook die kennis waar je zo mooi leest over Colossense. Laten we nog één tekst uit de brieven lezen. Colossense 1 vers 9 en 10. Dat Paulus zegt, hij bidt daar voor mensen die al tot geloof gekomen zijn. Hè. Ik heb de vorige keer volgens mij ook gezegd, want toen ging het ook over de Colossense brief. Maar hij zegt daar in Colossense 1 vers 9, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. Wat dan? Nou, dat ze tot geloof gekomen zijn en dat ze leven met God. Voor u te bidden en te smeken dat u vervuld, hè, vol mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. En dan komt hij, zodat, dat is het directe gevolg, u, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Eigenlijk hetzelfde principe als in Jozua. Je weet dat je iets gekregen hebt, maar de Heere zegt, wandel er ook in. En de Heere wil je daar, net zoals Hij je heeft getrokken en gered, door zijn eigen kracht, wil Hij ook door zijn eigen kracht ons in dat leven leiden. Daar hoeven we in die zin niks aan te doen. En we mogen wandelen, we worden uitgenodigd om te reageren, om te volgen. Naar een afronding toe, nog een link eigenlijk met dat gedeelte uit Jozua 5. He, die strijd, wij staan ook in een strijd. He. In Efeze hoofdstuk 6 lees je ook over die geestelijke strijd. En die strijd die hebben we ook omdat we bij hem horen. Dat is niet een soort vervelend bijverschijnseltje. Nee, die strijd die hebben we omdat we zo dicht bij Christus leven. Als je dat niet begrijpt, dan moet je ook wel een vraag hebben. Waarom hebben we nou zo'n geestelijke strijd? Ja, we zijn in Christus gezet in de hemelse gewesten. Dat is onze identiteit. En daar irriteert, en ik zeg het maar even met mijn eigen woord, daar irriteert de boze zich mateloos aan. En daarom hebben we strijd. Een strijd op de plek waar we staan. Maar we hebben de kracht van de Heer Jezus Christus tot onze beschikking. En net zoals het voor Jozua belangrijk was om bemoedigd te worden voordat die oorlog losbarstte, hoe het dan ook zou gaan, hè, zo wil de Heer ook eigenlijk steeds weer tegen ons zeggen, realiseer je nou eerst eens waar je staat. Realiseer je nou eerst eens wie je bent. Realiseer je nou eerst eens wat ik je gegeven heb, voordat je weer in die strijd gaat staan. Ja, want heel snel maken wij er een aardse strijd van. Maar het is een hemelse strijd. Het is niet een strijd tussen vlees en bloed. Dat is onze valkuil. Om te gaan strijden tegen elkaar. En dan is er een derde die lacht. Het is een hemelse strijd. Een strijd om je denken. Misschien ben je niet zo'n bezitter. Dat zou kunnen. Hè? Maar je hebt allerlei, zo'n Jozua is een geloofsheld. Misschien ken je nog meer van die geloofshelden. Misschien voel je je maar heel klein. Misschien denk je, ik sta nog maar aan het begin van die weg, joh. Echt, helemaal aan het begin. Ik kijk tegen die mensen op. Of je denkt van, ik sta al wat langer op die weg, maar ik heb dat niet zo. Ik ben niet zo'n bezitter, ik ben meer een twijfelaar. Ik ben niet zo'n Jozua. Of misschien word je verlamd, hè, door de strijd. Want die strijd kan heftig zijn. Het kan je verlammen, kan je lam leggen. Weet je, wie wij ook zijn. Of het nou de eerste keer is dat we de eerste stap die we zetten. Ik moet eigenlijk niet die schoen omhoog houden, maar eigenlijk een blote voet. Maar zo vrij voel ik me hier nog niet. Of het nou de eerste stap is, hè, of de zoveelste stap in het leven met de Heer Jezus. Hij vraagt van ons iedere dag hetzelfde. Om vooruit te gaan en je voet te zetten op dat wat hij voor jou heeft klaargelegd. De eerste stap heb je hopelijk al gezet. Het is volbracht. Een belangrijk stukje grond, daar begint het. Dat Jezus zei, het is volbracht. Jij hoeft er niks meer aan te doen. Je mag komen en je voet erop zetten. En dat is het moment dat je tot geloof kwam. Misschien niet zo bewust, maar daar gaat het om. Op dat stukje grond. Het is volbracht. Maar de Heer heeft zoveel voor ons klaar liggen. En daarna de volgende stap. En verder. Ik moest denken aan die ene man die een keer bij Jericho langs de weg zat. Net buiten Jericho. Misschien was het wel dezelfde plek. Maar misschien ook net aan de andere kant van de stad. Wie zal het zeggen? Maar hij zat net buiten Jericho. Bartimaeus. En hij wist één ding zeker. Als ik hulp kan krijgen van iemand, dan is het van Jezus. En hij riep zo hard als hij kon. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En de Heere kwam langs en hij hoorde. Word ziende, uw geloof heeft u behouden. Wat gebeurt daar? Bartimaeus neemt het woord van de Heere voor waarheid aan. Hij neemt één stap. Een stap van oud naar nieuw. En zo denk ik dat hij ook verder gegaan is. En zo mogen ook wij steeds verder blijven lopen in vertrouwen. Stilstaan bij wie God voor jou en voor mij wil zijn. Stilstaan bij de genade die we in Christus hebben. Vorige keer heb ik daar die lab voor gebruikt. Ik weet niet of jullie er allemaal waren, hè? Maar dat Christus, hè, de volheid is. En dat hij ons uitnodigt en zegt van, maak het vol. Eigenlijk is deze verkondiging daar gewoon weer een variatie op. Maak het vol en leef vanuit wat God je in genade wil geven. En God geeft ons zijn woord, maar hij geeft ons ook elkaar. We zijn een gemeente. En elke keer als ik hier ben, dan vervult dat mij met blijdschap. Als ik zie hoe we zo bij elkaar kunnen zijn. Je hebt leiders, en Jozua, maar je hebt ook dat volk. Dan moet ik denken aan wij ook als gemeente, dat we in het geloof in diezelfde boodschap vooruit mogen gaan. Amen.